Er zitten een aantal opmerkelijke dingen in. Misschien hebben jullie
welk
dat...
Welk psalm?
84. Misschien hebben jullie dat al veel eerder gehoord. Dan is het een herinnering. Hè? Dat is altijd goed om het woord te herhalen. Toch zullen we dat even met elkaar... Zal ik het eerst even lezen? Mm-hmm. Voor de opperzangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God, welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk in Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is en wiens hart de gebaande wegen zijn. Als zij door een dal van moerbeziënbomen doorgaan, dan stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht en ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem ter oren, o God van Jacob, in Sela. O God, onschild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfden, want één dag en uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden van degenen die in oprechtheid wandelen. O Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Een gebed van David. Begin maar even gewoon bij vers 1. Want er zijn een aantal dingen opmerkelijk. Ik heb veel opgeschreven. Maar ik ga niet alles behandelen, want dan wordt het te lang. Maar voor de opperzang. En zang is er ingevoegd. Dus eigenlijk staat er voor de oppermeester. Nou, dan weten wij al wie dat is. Ben je daaruit, is geen probleem meer. Dat het een gezang is, wordt later aangehaald. Het is een psalm van David. Dus het was een lied. Maar voor de oppermeester, dat geeft gewoon aan, ja, de hogere, degene om wie het werkelijk gaat, ook bij David en ook bij de Heer Jezus en ook bij ons. En op de Gittit betekent, de wijnpers. Dat is ook opmerkelijk. Het gaat over een oordeel eigenlijk. En dat is in ons leven al gebeurd immers. Wij zijn uit de dood opgewekt in Christus. En het oordeel, wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel. Verschillende versen heb je daarvoor. En dat staat eigenlijk hier al verborgen. Toch is deze psalm... Gaat in de eerste plaats over Israël in de toekomst. En als je daarvan uitgaat, zullen we steeds er ook bij zeggen, dan ontdek je dat het voor ons vandaag al in vervulling is gegaan. Dat is het geweldige voor onze bedeling, want wij zijn die eerstelingen aan wie deze dingen in vervulling zijn gegaan. En voor David als persoon, als profeet, was het nog afwachten. Want wat was hier, het lijkt alsof hij verlangt naar de tempel. Hij was hier op de vlucht waarschijnlijk, wat Psalm 3 ook zegt, dat hij voor Absalom is hij eens op de vlucht geweest, voor Saul immers. Maar ook daarin zitten weer die verborgenheden, want toen hij voor Saul op de vlucht was, toen zat hij in de spelonk van Abdullam, weet je nog? Dus dat is ook het type van dat wij die vier, bij die lui behoren die niks uit zichzelf hadden en die gingen tot David. En David verzorgde hen. Nou, dit is onze situatie vandaag ook. En zo kun je dus de dingen toepassen op de gemeente. Omdat we eerstelingen zijn, denk je daar als eerste aan. Maar in de psalm gaat het ook over het toekomstige overblijfsel. Dat zullen we een paar keer noemen. Dus de Gittit, het is een weg door lijden heen. En zonder lijden geen... Ja. Dus dat hoort erbij. Wij vinden het soms nog steeds vreemd. Maar ja, daar moeten we maar in oefenen. En anders leert de Heer je dat wel door je weg. Om, ja, het hoort erbij. Want de Heer Jezus moest er doorheen. En wij dus ook. Wij volgen hem in zijn voetstappen. De kinderen van Korach, eigenlijk staat er zonen. En die Korach, dat herinneren we ons nog wel, in de woestijn. Samen met...
Datan en
Abiram. Ja, die stonden op tegen Mozes en Aaron. He, dus dat spreekt voor zich. Dat die stonden op tegen Gods plan ook daarmee. En die, de aarde opende zich en ze werden verzwolgen. Weet je nog? Oordeel. Maar nou is daar altijd een overblijfsel geweest, zegt de schrift. Hè? En zo is er ook bij die zonen van Korach een overblijfsel gebleven. Want David schrijft een psalm 7 keer in de psalmen. Voor de zonen van Korach. Dus daar is een overblijfsel. En wat nou zo leuk is, nou ben ik eigenlijk al te snel, want ik heb hier nog allerlei dingen staan, maar ik ga er even naartoe. Psalm 1, vers 2. Zie je, dan ga ik te snel. De Korachieten, als je dat even onderzoekt, wat die voor dienst hadden, die waren bewaarders van de tempel. En ze waren zangers bij de tempeldienst. Ze waren steeds betrokken bij de dienst. Ze beheerden de zaken van de tempel en zijn daarmee een uitbeelding van de gemeente vandaag. Zij die eigenlijk het oordeel verdiend hadden, maar toch bij het overblijfsel behoren. Dat is typisch de gemeente vandaag. En ja, wij hebben verantwoordelijkheid gekregen om de zaken binnen het huis van de Heer te bewaren. Dat deden de Korachieten ook. Dat ik maar in het kort gezegd hoor. Want vandaag zijn wij die geestelijke tempel. Maar er vind ik dan mooi in 1 Timotheüs 3 vers 15 voor degene die schrijven. Dat wij wel zouden weten in verband met die dienst aan het huis van de Heer. 1 Timotheüs 3 vers 15. Paulus heeft verlangen om snel tot Timotheus te komen. En dan zegt hij in vers 15, maar hoewel ik nu nog niet kan, hè, ik vertoef. Maar jij moet weten, opdat gij mocht weten, hoe men zich in dat huis Gods, of tempel, kun je het ook zeggen, want in de Bijbel maakt er weinig verschil. Hoe je daarin moet verkeren, gedragen. Nou, ja, daar heb ik vroeger vaak gedacht, voor gebeden. Wilt u me leren om hoe ik daarin moet wandelen, hè? Verkeren, vertoeven. Want dat weet je niet altijd, toch? Verantwoordelijkheden en ja, soms onderneem je uit jezelf dingen. Maar dat je ook werkelijk afhankelijk weet van de Heer zelf en de Geest van God. En dan leer je gaandeweg, komen we zo bij, die verantwoordelijkheden om die op je te nemen en daarin te willen wandelen. Want het huis Gods, en hier is dan de verklaring voor het huis Gods, wat vaak in deze psalm voorkomt. Het huis Gods, is de gemeente van de levende God vandaag. En straks wordt het huis Israëls het huis Gods genoemd. In de toekomst, hè? Daar komen we ook nog op. Maar vandaag de eerstelingen, de gemeente uit Hebreeën 12 bijvoorbeeld, gaan we ook nog naartoe. De gemeente is het huis van de levende God. Een pilaar, vorig jaar ook niet over gehad.
Ja, pilaar en vastigheid.
Een pilaar en vastigheid. Dat mogen we weten. Het wankelt niet. Het is een vast plan. Het is een pilaar. Nou ja, daar hebben we vorig jaar dan een beetje uitgebreid over gehad. Het is vastheid van de waarheid. Niet van ons, maar de waarheid die ons geopenbaard is. Dat is de vastigheid. Het is altijd maar weer de Heer zelf die centraal staat. Jan. Hè?
Ja, zeker.
Goed. Nog even kijken of ik over... wat is namelijk het probleem hier met dat huis Gods waar David het steeds over heeft? Hoe was zijn situatie? Dus hij was op de vlucht. Er was helemaal geen tempel, want Jeruzalem was nog niet veroverd. Dat heette nog Jebus in die dagen. Dus er was geen tempel. Wat was er wel? De Filistijnen hadden hem ooit in bezit genomen. De Ark des Verbonds. Dat was het enige wat overgebleven was uit de woestijn in Kanaan. En wat nou zo mooi is, die Ark des Verbonds, die wilde David ophalen, want de Filistijnen hadden hem veroverd. En nou, dan gaan ze onderweg en juichen, hè, en zingen en blij. Maar dan ineens, dan kantelt die wagen. Het plan Gods neemt een andere wending. Niet wat de lezer betreft, maar wat God betreft niet. Het lag vast. En dan gaat die ark 3 maanden naar het huis van Obed-Edom. De heidenen, maar wel een rechtvaardige. En daar verblijft hij 3 maanden. Dat is typologisch. Zullen we er even naartoe gaan? Moet ik even zoeken waar ik het heb. Kijk, zie je dat het is als je te veel opschrijft en je denkt dan, nou, dat sla ik maar even over. 2 Samuel 7. 2 Samuel 6. En zo kun je zo'n psalm heel lang maken. Dan ben je 2 uur bezig, maar dat wil ik dus niet. Toch ga ik hier naartoe, omdat het profetisch zo supermooi is. Daar vanaf vers 6 gaat er iets mis, hè? Dan struikelt er iemand en die ark die glijdt dan van die... En dan is er sprake van een scheur in vers 8. Dat is die Peres. Scheur in de heilsgeschiedenis. Doe het heel snel, hoor. En in die scheur leven wij. Verzamelt God zich een volk voor zijn naam. En hij noemde die plaats aan het eind van vers 8 Peres Uza tot op deze dag. En dat betekent onderbreking van de kracht op aarde, hè? Met het volk Israël. Als volk. En David vreesde de Heere in die dag. En hij zei, hoe zal nu de ark des Heeren tot mij komen? Want David, dat is het type van de Heer zelf. Die had maar 1 verlangen, dat huis Gods te betreden. Te bouwen, later zelfs, weet je nog? En dan zegt de Heer, nee David, jongen. Niet jij gaat voor mij een huis bouwen, ik zal voor jou een huis bouwen. Draait de hele zaak om. David dacht, nou dat ga ik even doen. En de Heer zegt, nee, dat is mijn weg niet, ik ga voor jou een huis bouwen. Nou, komen we ook nog wel op, denk ik. Of in de loop van dit weekend. En dan, hoe zal de ark van de Heere nou tot mij komen? En David dan wilde de ark des Heeren niet tot zich laten overbrengen in de stad Davids, maar David deed ze afwijken, de ark. Het plan Gods week af in die scheur die ontstond, die Peres, in het huis van Obed-Edom. Type van dat de zaligheid naar de heidenen gaat. Want Obed in Edom, dat was uit de familie van Saul, hè? Van Esau. Esau moet ik zeggen. Daar komen de Edomieten uit voort, een Getiet, een stad van de heidenen. En dan blijft die ark van de Heere in het huis van Obed-Edom. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Er is een opmerkelijke situatie. 3 maanden, denk aan de 3. Na de 2 komt de 3. Hè? Verblijft de ark, de gemeente vandaag, onder de heidenen. Natuurlijk Jood en heiden, maar Joden niet als volk, maar als individuen worden daar natuurlijk ook bij betrokken. Een prachtige. En dan 2 Samuel 7. Daarin vind je wat ik net al zei. Dan ontwikkelt David dat plan. Nou, ik ga voor de Heer een huis bouwen. Hij wil het proces versnellen. Hoofdstuk 7 staat dan boven. God verbiedt David een tempel te bouwen. Daar zal David van opgekeken hebben, denk ik. Hij wilde het sneller doen verlopen dan de Heer zelf. En dan zegt de Heer. In vers 10, ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld. Dat moet allemaal nog gebeuren straks. En hem geplant dat hij aan zijn plaats zal wonen en niet meer heen en weer gedreven worden. In de toekomst, hè, het zou eeuwige vrede worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken. Zoals in het begin. En van die dag af zal ik, dat ik heb geboden, richters over hen te wezen, over het volk. Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Gaat allemaal nog in vervulling voor het volk Israël. En ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis zal maken. En dat doet hij vandaag. Hij bouwt zijn gemeente. Hè? Handelingen 15. Een volk voor zijn naam en daarna de vervallen hut. En dan zegt hij, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, als David dus overleden is, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, dan zal ik uw zaad, enkelvoud, Galaten 3 zegt, dat is Christus, zaad enkelvoud, na u doen opstaan. En de Heer stond op, toen de breuk begon, hè, Peres, de Heer Jezus Christus stond op. En die zou uit zijn lijf, hij krijgt een belofte, hij hoeft geen huis te bouwen, want dat zal het zaadnaam. In de praktijk was dat Salomo, zijn zoon, ook uit zijn lijf, maar die was niet bestendig, hè, die was niet eeuwig. En dat is zo profetie, de Heer zegt nou, maar Salomo is weer een type van dat bestendige koninkrijk. En dat zal geen einde hebben, vind je dan steeds in de Bijbel. Vers 15, van de goede tierenheid van God zal van Christus niet wijken. Gelijk als ik die weggenomen heb van Saul en zo. En van David later ook, omdat hij stierf. Doch uw huis zal bestendig zijn, vastgesteld worden. Een koninklijk huis. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid. En dan weet je, dat gaat niet over Salomo, die stierf ook. Het zijn allemaal profetieën over de Heer Jezus Christus. Nou, doe het heel kort, sorry, maar geef het maar aan en versta je het, dan is het fijn en zo niet, dan komt het weer terug.
Dan beluister je dit nog een keer.
Ja. Nou, oké, dan gaan we weer naar vers 84, Psalm 84. Vers 2, hè? Hoe liefelijk zijn uw woningen? En de vraag is, waar is vandaag de woning Gods? Nou, hij is het huis Gods, de gemeente is het huis. Wij weten dat hij zich hier op aarde nog zal openbaren. En dat wij dus uitgetrokken worden uit deze duistere coronatoestanden bijvoorbeeld. Uit deze wereld. Het is het, wat de wereld alleen voor kan brengen. Dit soort dingen. En wij zijn getrokken uit deze wereld. En wij mogen die genade proeven en deel hebben aan. Dat we een hemelse positie hebben mogen innemen. Dus ook zoiets wonderbaarlijks vind ik dat. Dat je altijd mag denken. Oei, oei, hier dit. Verdrukking. En toch ben ik al boven. Het is zo wonderlijk. En dat je jezelf daar ook mee kan bemoedigen iedere keer. Ik ben al boven. Ja, we willen het ook zo graag lijfelijk meemaken, ervaren. Die eeuwige rust, hè, die hebben we ook al. Maar toch, er zit ons nog iets in de weg. En dat is gewoon, ja, we moeten door een bepaald dal. Daar komen we zo bij. En David verlangde dus naar die vaste woningen. Dat is opmerkelijk in deze psalm. Heere der Heerscharen is een uitdrukking. Wordt ook wel genoemd Heere Zebaoot. En de Heer van de legerscharen. Hè? Dat betekent dus, niet alleen Israël was binnen Gods plan opgenomen, maar de Heer van de vele legerscharen. Het reikte verder dan Israël. Kun je ook nog weer een hoop over zeggen. Maar dat zullen we maar even hier laten. Jood en heiden zijn... Is de Heer een God van Israël alleen? Nee, ook der heidenen. Dat soort versen. En dat is een andere benaming als Heer der legerscharen. Der Heer legers. Wil je wat doorgeven erbij? Nee. En het komt hier een paar keer voor, hè, Heer der Heerscharen. Het is de Heere die alles in beheer heeft, die weet wat hij doet. Wij hoeven niet te vragen, wilt u het zo en zo doen, want alles staat vast. En er zijn gelovigen die denken dat als je dit en dat doet, dan versnel je de opname. Ook zoiets waanzinnigs, alsof God, de Heer laat zich daarin niet verbidden. Hij heeft zijn plan absoluut klaar. Daar wijkt hij niet van. En dat is waarom wij op hem kunnen vertrouwen. Want anders ga je denken, oh, maar hij kan het misschien bitter in Engeland wel een groep van zoveel duizend mensen voor. Hè? Maar dat werkt dus niet. Dus de Heer, zijn plan staat vast. En dat was al bekend van voor de nederwerping. Dus laat je niet beïnvloeden door dat soort gedachten. Mijn ziel, mijn leven, hè, betekent dat. Mijn ziel is begeerig. Nou, daar kun je zelf wel iets bij vinden. Zo'n begeerigheid die, ja, dat is krachtig. En nou, dat is ook in ons. Ons leven als gelovigen, wedergeborenen. Wij zijn begeerig naar de voorhoven des Heren. Nou ja, de voorhoven die waren er ook niet bij David, hier. En daarom zegt hij dat. En de voorhoven staat eigenlijk voor een omsloten ruimte, is een voorhof. En ook een bescherming. En daar zegt David van, Mijn ziel bezwijk van verlangen naar die voorhoven des Heren, ja, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En als je uitroept tot de levende God, dan is er vrijmoedigheid om te spreken met hem en tot hem, maar vooral om te horen. Gelovigen willen over het algemeen graag zeggen: Heer, wilt u dit en wilt u dat? Dat mag ook, hè? Maar het is ook goed om eerst te horen, hè? De oren te neigen tot. Zelfs vindt de mus een huis. Leuk, hè? Ik zag hier gisteren die musjes. En er stond nog een stukje koek van Greta op dat schoteltje. En Greta was even weg en ik bekeek zo die musjes. En toen was er één en die was zo verlangend naar dat stukje. En die durfde op de tafel. En dan de volgende keer weer even weg. En dan op een gegeven moment was hij bij dat schoteltje. En toen dacht ik hieraan. Mijn ziel is begeerig. Hij wilde eten, voedsel. Nou, zo willen wij woord meer en meer tot ons nemen. En ja, dan moet je soms dingen zo echt voor loslaten en denken: ik vertrouw op de Heer, want hij heeft gezegd dat hij mij brood en water zou geven ten leven. De mus vindt een huis. En dan zie je bij die altaren en bij die brandofferaltaren ook, hè, daar gaat het vooral om hier in deze psalm bij David, dat bij die brandofferaltaren, dat zijn dus enorme stellages geweest, daar legden die musjes hun eitjes. Eieren, hoe zeg je dat? Maar dan staat er iets wat je niet zo kunt zeggen. Zelfs de zwaluw die bouwt een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Dat is vreemd, want een zwaluw legt geen jongen. Toch? En dan blijkt er een woord te staan wat eigenlijk een soort vogel is die jongen krijgt. En dan kom je uit bij de vleermuis. Die legt haar jongen, een zoogdier, hè? En dan, ik sla weer een aantal dingen over. Een vleermuis die, ja, die is erg wendbaar, hè. Die kan vliegen met zijn ogen dicht, want hij heeft een systeem waardoor hij alles ziet zonder de ogen te gebruiken. Het is een type van een gelovige eigenlijk. Ze vliegen op hun gehoor, dat is beter uitgedrukt. Dat doen wij ook. We gaan onze weg niet uit dingen die we zien hier beneden, maar wat we weten vanuit het woord. En een vleermuis ziet de wereld ook op zijn kop. Want hij hangt. En dan ziet hij de dingen op zijn kop. En daar, als ze hangen, dan rusten ze. Ja, ik vind het niet zo'n leuk dier, zo'n vleermuis. Ik hou er niet van. Maar zo'n type, ja, dat heb je ook bij spinnen. Ik bedoel, ja, het zijn allemaal typen. Maar bij de vleermuis is dit dus duidelijk een type van. En de psalmist is hier jaloers op die vogels, viel me op. He? Ja, die mus die kan zomaar dit. En die zwaluw of noem maar de vleermuis kan dat. En ik ben op de vlucht. Soort jaloezie. En dan weer de Heere der Heerscharen, de Heere Zebaoot. En die noemt hij dan mijn koning en mijn God. Nou, wij zien de Heer vooral, hij is onze koning, maar in de eerste plaats ook onze hoge priester. Hè? En straks voor Israël, dan blijkt hij ook de koning te zijn, zichtbaar. Mijn koning en mijn God, dan mogen wij uitroepen en uitzingen met elkaar, Het is leuk om daar wat versen bij te zoeken. Hè? De Thessalonicenzen zeggen, zegt Paulus, jullie hebben je bekeerd van de afgoden tot de levende God. Dat vind ik ook zo'n mooie uitdrukking. Dat kan dus zomaar. Je bekeren van de afgoden, wat het ook mogen zijn, tot de levende God. Wel gelukzalig, driemaal. Hè? Wel is goed. Gelukkig is ook goed. En zalig, nou, behouden dus. In het verleden, vandaag, in onze situatie en in de toekomst, als ons lichaam verandert. Dat zijn wij wel gelukzalig. Zijn diegenen, profeteert David. En in hem de Messias natuurlijk, want het is een messiaanse psalm. Zijn zij die in uw huis wonen. Nou ja, dan denk ik meteen aan Hebreeën 3. Want daar staat, de Heer is de bouwer van dat huis. Dat was al geprofeteerd aan David immers. En in Hebreeën 3 staat, ik meen vers 6 of 7. Daar staat, wij zijn dat huis. En in de toekomst weten wij ook in welk huis de Heer zal wonen. Namelijk bij zijn eigen volk. En dan is een volk ook een huis. En een land wordt een huis. Want thuis is mijn, hè, zegt de Heer steeds. Dus het zijn allemaal uitdrukkingen voor twee bedelingen. Onder andere. Waarbij David hier de profetieën geeft. En dan staat er dan ook, wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Vandaag wij, en daarom prijzen wij hem gestadiglijk, voortdurend. Maar nu komt er iets, daar zegt men dan bij, dat is een rustteken in de zang. Ja, dat is dus simpel. Want in het Hebreeuws heet het Sela, maar in het Grieks heet het Petra. En dat is meteen na de opname, kort daarna, dan gebeurt er in de 70ste week iets waardoor de overgeblevenen uit de stam van Juda verzameld worden in Sela. En daar kun je dit dan ook lezen. Voor ons nu als eerstelingen is het in vervulling gegaan, al die beloften. En voor het volk op aarde straks moet het nog in vervulling. En zal het dus ook in vervulling gaan. Dat is zeker. Maar dat is mooi om te overwegen en aan te denken. Wel gelukzalig, weer zo'n driewoordige zekerheid, is de mens, eigenlijk staat er Adam, hè, het Hebreeuws, wiens sterkte niet in zichzelf is, maar bij u is. En sterkte is weer kracht, en kracht gaat weer over opstanding. Want de natuurlijke mens, die wil het zelf doen. Hè? Die moet zelf sterk worden. De mens wordt ook aangemoedigd om. Dat wordt, nou, sorry Arina, maar dat leren ze op de scholen ook. Je moet je verantwoordelijkheid leren. Dat is natuurlijk ook zo. En de juf en de meester die helpen daarbij. Dat kan ik me ook nog van vroeger herinneren. Dat doen ze ook. Niet allemaal, maar sommigen wel. Maar wel gelukzalig is die natuurlijke mens wiens sterkte, kracht in u is. Nou, dat weten we. Dat is bij ons ook gegaan. In, en dat is een prachtige uitdrukking, in wiens hart. Er gebeurt iets in het hart, als de kracht uit de Heere komt, in wiens hart de gebaande wegen zijn. Dat zijn dus wegen die voorbereid zijn. Ze zijn gebaand. Niet van, wij moeten eerst een weg maken om er door te kunnen. Heeft de Heer voor gezorgd. In de Heer Jezus Christus heeft Hij. En de Heer Jezus ging ook die weg. En dat deed Hij vanuit het woord. En dat was voor Hem die gebaande weg via dood en opstanding. En die wilde Hij gaan. Op een gegeven moment denk je, nou, dat lukt niet met hem. Als Hij dan zegt, o Heer, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Daar word ik altijd emotioneel van. Maar uw wil geschieden. Nou, dat komt in je leven echt voor. Dat je een keer moet zeggen. Oké, Heere, niet mijn weg. Uw wil geschieden. En dat je weet. Ik heb die weg niet gebaand. Ik kan hem ook niet banen. De Heer heeft dat voor mij gedaan. Ik hoef alleen maar te geloven dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. En wat ik ook mooi vind, dat in Handelingen de eerste christenen de naam krijgen mensen van de weg. Vele malen. Er is ook wel een blad, een leesblad ergens van die dominee. Die is ook al bij de Heer. Hegger. En die noemde dat blad ook de weg. Weet ik nog van vroeger.
De rechte weg.
Ja, de rechte weg. Zo, dank je.
Hij was katholiek, hè?
Hij was een priester.
Ja,
dat
was ik zo.
Ik heb er wel eens een boek van gelezen. En later heeft hij gezegd, ik heb veel te veel over gesproken over dat Rooms-Katholicisme. Ik had beter Christus kunnen verkondigen. Dat is toch...
Ja.
Een leerproces. En dat toe te geven vind ik ook fantastisch. Ja. Billy Graham zei... Men zegt ik heb miljoenen bij de Heer gebracht. En misschien is dat zo. Maar als ik terugkijk... had ik beter, dieper het woord willen bestuderen. Dus wat is het belangrijkste in het leven?
Ja.
Het woord.
De gebaande weg.
Ja, dankjewel. De gebaande... weeg. En die gaan wij. He? En wat nu opmerkelijk is, we komen zo meteen bij een dal. En in dat dal, de Moerbijendal heet het dan. Maar dat is een heel, en dat vind ik het mooiste vers uit deze psalm eigenlijk. Wat dat nou betekent. Als zij door een dal, door het dal, is dus bekend, degene die... In wiens hart die gebaande weg is, hè? Als zij, de gelovigen, zal ik maar zeggen, door dat dal van moerbeziumbomen doorgaan, dan stellen zij hem, met een hoofdletter staat het hier, maar het is eigenlijk ook, dan stellen zij dat dal tot een vreugde. Beide kan, wordt aangegeven. Dus de Heer stelt hun... in dat dal tot een vreugde. Omdat hij zijn werk kan doen in die gelovigen. En de gelovigen, die stelt het tot een fontein. Want hij drinkt van het water des levens. Beide kunnen. Maar nu even dat woord moerbeziumbomen. In de King James, en daardoor kwam ik er eigenlijk op. Staat the valley of Baca. Ja, en dan denk je, de Valley of Baca, dat is toch wat anders dan moerbeziumbomen. Hè? Dan blijkt het over een dal te gaan waar struiken zijn. En volgens Genesis zegt de Heer dat de aarde zal voortbrengen doornen en distelen. Hè? Dus zo'n soort dal moet je dan maar denken. Dat mag je ook denken. Daar gaat een natuurlijke mens doorheen. Hè? Dan moet hij zelf die weg banen in doornen en distelen. En de gelovige, die heeft die gebaande weg. En dan gaan we even naar dat Valley of Baca in Richteren 2. Wat betekent dat nou, die Valley of Baca? Richteren 2. Wordt ook wel in de Statenvertaling vertaald met Bochim. Bochim schrijf je dan. Bochim. Maar er is de volgende situatie in hoofdstuk 2. De engel des Heren die kwam opwaarts... Van Gilgal, weet je nog wat daar gebeurde met het volk? Daar werden ze besneden. Hè? Wedergeboren, zeg maar, in onze tijd. Gilgal betekent wedergeboorte. Die Engelsheer, die komt opwaarts. En dan gaat hij naar dat Moer bij Dal uit Psalm 84. Dat merk je zo. En hij zegt: ik heb uw lieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat uw vaderen gezworen hebben en gezegd: ik zal mijn verbond met uw lieden niet verbreken, enzovoort. Nou, en dan aan het eind van vers 2. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Ongeloof, hè? Dat vullen wij nu in. Daarom heb ik u ook gezegd: ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar zij zullen u aan de zijden zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. Als je afwijkt, dan je afgoden zijn tot een strik. En dat is ook gebeurd met het volk Israël in de woestijn al en daarna ook. En zeker in de tijd van Richteren. En er geschiedde vers 4 als de engel des Heren. En dat is een type van een voorverschijning van Christus, hè. Daar kun je hele verhalen over bedenken. Engel des Heren is beide met een hoofdletter. De engel, namelijk Jehovah. Betekent het letterlijk. En dat is dus niet een speciale engel uit de hemel. De Heer zelf regelt de zaak. Als de engel des Heren. Als hij deze woorden tot de kinderen Israëls gesproken had. Want wanneer de Heer spreekt, zo hief het volk zijn stem op. En weende. Er staat niet bij of het van blijdschap was of van verdriet. Maar dat wenen, dat wijst op vers 1, het bochim, want dat betekent de wenenden. En dat wordt bevestigd in vers 5. Het dal van geweende valley of Baca, King James. Daarom noemden zij dat volk, nadat Engel de Zeren gesproken had, de naam van die plaats Bochim, op Baca. En dan offeren zij. Dus voortdurend in Richteren. Hè? De ene keer wijken ze af, de andere keer dan wenen zij voor het aangezicht van berouw. Maar dit is, vind ik mooi, want die moerbeziënbomen, of wat er ook staat, er staat: het dal der wenenden, hier in aarde, op de aarde. Het tranendal, zegt de Nederlander. He? Dal van waar men door het lijden heen moet, zeggen de gelovigen. En de wereld zegt gewoon: nou, het komt allemaal goed. Maar ja, dat is de vraag nog. Maar dat is dus een hogere, ja, toepassing. Wij gaan ook, de Heer Jezus ging door dat dal van geweende valley of Baca.
David toch ook.
David toch.
Voor Absalom. Dat
ja, elke. Ja. Iedereen, hè, dat klopt. En ieder natuurlijk mens krijgt de keuze om zelf die struiken weg te halen en te denken: ik baan me een weg in dit leven. Maar een gelovige, die komt bij dat dal. Als hij tot geloof komt, ontdekt hij dat hij in dat duistere dal zit. En die denkt: hé, er is een weg. Dat bespaart me een hoop werk. Toch? De Heer heeft die weg bereid. Ja, zo zijn wij toch een gezegend volk, hè? Nou, maar doe het snel, want anders... Sorry?
De Heer
huis
zit ook in donker.
Ja, die hangt in donker, ja. Ja.
Nou. Ik vraag me af waarom ze voor die vertaling van balsemstruiken dan hebben gekozen, terwijl het eigenlijk in de context van dit vers mooi zijn als ze zijn door het dal van geween. Dan maken ze het
ja,
een
dat,
van bronnen.
Inderdaad, ja, inderdaad.
Dus in plaats van het geween wordt het een bron. En een bron geeft
ja,
het leven,
dat vreugde,
water,
ja,
water wat goed is.
Als zij dus diegene die de gebaande wegen gaan, hè, de draad vasthouden, door dat dal van moerbeziënbomen doorgaan, door dat dal van geween, waarin wij ook nog als gelovigen vertoeven, toch? Alhoewel we weten, het komt goed, wat kunnen wij zeggen? Omdat de Heer het goed gemaakt heeft. Dan stellen zij hem, en dat doen wij ook, we stellen nu op dit moment hem tot onze fontein. We denken van zijn levende water. Maar aan de andere kant kunnen wij die duistere, dat dal van geween, nu al tot een gejuich maken. Beiden, hè? Omdat de Heer ons die zekerheden geeft. Wij komen erdoor. Ik zal het maken, hè, staat elders in de Bijbel. Ook zal de regen, en dat staat altijd voor zegen, stromen van zegen vallen als druppels neer, weet je. En de regen zal hen gans rijkelijk overdekken in dat dal. Vasthouden, hè, het onderwerp. En dat, als we ervoor openstaan, merk je elke dag, elk moment van je leven, het overdekt mij, dat werkt de Heer. Die zegen, de zekerheden, de vastigheden, de gebaande weg. En ja, gevolg is dan, zij die wetenschap hebben aangenomen, die gaan van kracht tot kracht. Nou, soms heb ik een dag, dan denk ik, nou, ja, ik geloof wel de kracht van de opstanding, dat twijfel ik nooit aan. Maar kun je door je lichamelijke zwakte daar een beetje over tobben en denken, Chris, op, het staat allemaal vast. Wij gaan van kracht tot kracht, er zijn mooie versen over, toch? Komt ook uit het Oude Testament nog, dat zo is. Opstandingskracht, hè, spreekt dat daarover. En een ieder, let op, ieder individu, niet ieder mens, maar een ieder die weggaat. In geloof en in de kracht Gods verder wil gaan hier. Een ieder van hen, ja, wij zullen verschijnen bij, in de toekomst, het volk Israël, toch? En de volkeren, wie tot hen over, uit hen overblijft. Maar wij verschijnen vandaag al voor de levende God, omdat wij uitgenodigd worden om te gaan tot de troon der genade. En dan ga ik snel verder, want nu is het. En hier staat dan God in Sion, in de toekomst het aardse Sion, en vandaag het Sion dat boven is, hè? Hebreeën 12. Ik doe maar even snel nu de verwijzing, waar de gemeente van eerstelingen opgeschreven is. Niet Arabië, de berg van de wet, staat daar, maar Sion dat boven is. Heere God der Heerscharen, heb je weer. God, de Heere Zebaoot, der legerscharen. Hoor mijn gebed, neem ter oren, o God van Jacob. Horen, de vraag David, neem ter oren. Het gaat niet over zien, maar over horen. Dat is vandaag ook het allerbelangrijkste. Waar vandaag al, voor de gemeente en in de toekomst, in Sela. Te Sela, in Sela. O God, ons schild. En dat riep Abraham al. Of nee, ik moet het anders zeggen. De Heer zei het tegen Abraham in Genesis 15, meen ik. Ik ben uw schild. Ik ben uw schild. En een schild wordt in Efeze 6 ook genoemd. Immers bij de wapenrusting. Het schild des geloofs. Het gaat deze bedeling om geloof. En ook in de toekomst. Wie geloven, die zullen de naam des Heer aanroepen. Vanuit het land. En die zullen een weg krijgen, weet je nog? Uit Jeruzalem, door de berg, Olijfberg, zal een gebaande weg verschijnen voor het overblijfsel uit Juda. En later ook uit de 10. O God, ons schild, zie aan en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Kun je enkelvoud vertalen, want dat is de Heer als eerste. Hij is de gezalfde, Hebreeën 1. God heeft hem gezalfd door hem op te wekken uit de dood. En de gemeente zijn ook uit de brieven van Johannes, hebben we dat vorige keer nog gehaald bij de Bijbelstudies. Wij hebben de zalving in ons, staat daar. Niet naartoe te gaan nu, hè? In Johannes 2 bijvoorbeeld. Dus beiden worden toegepast. En in de toekomst worden het ook zij gezalfd, de 144.000, toch? Die krijgen een zegel. En de zalving is dat je de Heilige Geest ontvangt. Dat staat van de gemeente in de Korinthebrieven. bij dat zegel. En in Efeze, wij verzegeld zijn met de Heilige Geest en belofte. En dat zal ook in de toekomst met aards volk gebeuren. Want één dag in uw voorhoven is beter. Zo smacht David naar de vervulling van de dingen. Maar hij moest nog even wachten, hè, zei de Heer. En hij wacht nog, hè, want hij zal in ieder geval in de toekomst ook deze dingen eindelijk in de volle vervulling zien. Eén dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Dat is heel nuchter. Hè? Ik ben liever één dag dicht bij u dan 1000 wat de wereld uithaalt en al die heidenen.
Maar elders staat niet in de grondtaal.
Nee, maar ik lees het erbij om het duidelijker te maken. Daar hebben de vertalers natuurlijk. Maar wat moet je anders invullen dan 1000?
Ja, dat
daarom. Sommige woorden. Ja. Die kun je inderdaad dan ook lezen van de vertalers. Vaak ook verkeerd, maar goed. Ik koos liever. En wij hebben onze keuze ook gemaakt. En hier zegt David, ik koos liever aan de... Het is gewoon een tweede zin, hè. Dat betekent hetzelfde als de eerste. Ik koos liever aan de drempel, de dorpel, van het huis van mijn God te wezen, dan lang te moeten wonen in de tenten van de goddelozen. En dat is bij ons. Maar kijk, wij hoeven dit zelfs niet uit te spreken. Want de Heer heeft zijn keus gemaakt. Komt op mij en ik zal u geven de weldadigheden van David. En wij zijn gekomen en wij hebben al de weldadigheden reeds ontvangen. Dus wij hoeven die keus niet meer hebben. Maar wij zeggen, nou, ik zou niet meer zonder kunnen. En dat hoor je van sommige mensen, die vallen dan na jaren terug, zeggen ze dan. En dan denk ik, nou, in de eerste kan dat niet, maar je kan wel in de praktische dingen terugvallen. Hè? Door lauw te worden of het woord niet meer te onderzoeken, ik noem maar wat dingen. Dat kan wel, maar je kunt je eeuwigheidspositie niet meer verliezen, ons wel bekend. Want God de Heere is een zon en schild. Tweede keer een schild. Een zon is licht en een schild is ter bescherming. Hè? Het woord houden wij als een schild voor ons hart. En het hart is de plaats waar het geloof vestigt. Dus dat schild des geloofs bewaart ons voor aanvallen van buitenaf. Je hoort en je voelt dat er een pijl op afschiet, geschoten wordt, maar het kan niet meer in je hart komen. Dat, zo sterk zouden wij toch in het geloof moeten vertrouwen op de Heere. Want God de Heere, God je Adonai Jehovah staat er dan, hè, is een zon en schild. De Heere Jehovah, die zal genade, en dat is een groot begrip voor een gelovige, en eer geven. Ik vind, sommige mensen hebben moeite mee om genade aan te nemen. Dat is hun eer te na, moest ik aan denken. Toch? Maar als je de genade aanneemt, dan geef je daarmee eer aan degene die die eer toekomt. Hè? Ik vind het een prachtige vers.
Dat eer
ook
niet met het loon te maken?
Ja, zeker, ja. En maar vandaag vergaren wij loon, maar wij eren hem door met elkaar het woord te onderzoeken en erover te spreken enzovoort. Onze weg te gaan, de gebaande weg. Ja. Genade en eer, dat heeft hij ons geschonken en wij genieten ervan. Toch? Ik geniet van genade die ik niet verdiend heb. Jullie ook, dat weet ik zeker.
Dat leer je pas in de praktijk.
Hè? Dat leer je in de praktijk. En dan, als je het leert in de praktijk, dan komt de eer ook naar voren voor de Heer zelf. Want wat hebben wij nou, wat komt ons toe voor eer? Het komt hem alleen maar toe. Maar wij geven het door en we zeggen, Heer, aan u alle eer, ook straks in verband met het loon. Als we dan onze kronen ontvangen, dan willen we ze nog aan zijn voeten leggen. En zeggen, ja, maar dat was ik niet, Heer, u hebt het in of door mij gedaan. Want God de Heer is een zon en schild, de Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede, dat is die genade, hè? Al het goed wat hij ons geeft. Velen weten niet wat hij gegeven heeft. En als je dat wel weet, dan kun je zeggen, o Heere, wat het goede, al het goede wat ik nodig heb, heb gij gegeven. Als je alleen al de geestelijke zegeningen bekijkt, dat zal hij niet onthouden. Belofte. Dus hij geeft het aan een ieder die op hem vertrouwt, aan degene die oprecht zijn. Dat is een gelovige, een oprechte. Zoals David, zoals Abraham. Zij hebben de belofte nog niet verkregen, maar ze wisten, het zal komen. En wij hebben de belofte vandaag al verkregen, toch? Hij is opgestaan. Wij zijn zijn huis. Enzovoort. En die wandel, dat is onze weg. Kies die gebaande wegen die de Heere, de Valley of Baca, die de Heere zelf bereid heeft. Je hoeft niet met allerlei troepen die weg nog te banen en de wortels te verwijderen, want dat is een heidens werk, hoor. Het is alles gedaan door ons heiland. Heren der Heerscharen, de derde keer denk ik nu. Heren van de Heerlegers, van de velen. Goed, hij koos Israël uit om zijn volk op aarde te zijn in het verleden. En nu is dat de gemeente en na deze zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Dus dat zal in de toekomst vervuld worden. Heere van de Heerscharen is hij. Wel gelukzalig is die mens, die Adamiet, die op u vertrouwt. En vertrouwen is geloven. Heb ik het erg lang gedaan? Of valt het
nee,
niet
hoor.
Het
mag toch
niet
doen? Nee, maar niet doen.
Oh.